Laten wij stil worden tot God. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten wij deze dienst voortzetten door te zingen uit Psalm 67 over de rijkwijde van het Pinksterfeest. Psalm 67, vers 1 en vers 3. Na de geloofsbelijdenis zingen wij Psalm 93, het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Wij belijden nu het geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En hij is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. Hij heeft geleden en is begraven. Ten derde dagen is hij opgestaan naar de schriften. Hij is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon wordt aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden en wij verwachten de opstanding der doden en het leven in de wereld die komt. Laten wij bidden. Heere onze God, onze genadige Vader die in de hemelen is. Wij danken u voor deze dag. Eigenlijk is het feest al geweest, want de zondag, de Pinksterzondag, dat is de dag afgezonderd om u te ontmoeten in uw huis en om het feest van de Geest te vieren. En dat hebben wij mogen doen. En vandaag mogen we nog even hier zijn, enkele ogenblikken als het ware. We staan al met één been weer in de week waarin gewerkt wordt. Maar we danken u dat u ons dit ook gunt. En al is het feestelijke dan misschien al een beetje voorbij, er valt altijd zoveel te leren aangaande u. Aangaande u de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En we danken u, Heer Jezus, dat u ons hem schenkt en dat u ons hebt gezegd, hij zal jullie alles leren. En wilt u geven dat wij dan vanmorgen hier bij elkaar zijn, jong en oud, om echt wat te leren. Dat we daar niet bang voor zijn om onze hersens ook te gebruiken. Want u wilt immers dat wij u zullen liefhebben met hart en ziel en ook met ons verstand en ook met alle kracht en energie. wilt u ons dan tegemoet komen? Want dat is altijd een wonder, dat u samen wilt zijn met ons. Dat het een ontmoeting is, geef dat. En als er één ding waar is, dan is het dat wij de Heilige Geest het meest eren door hem nodig te hebben en door om hem te bidden. En dat doen wij nu ook. Wij bidden u, o Heilige Geest, kom tot ons, zegen ons, schep in ons een nieuw hart, een nieuwe geest, nieuwe moed en een nieuw denken. Tot lof en eer van God de Vader. Om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het Oude Testament. En ik lees u uit de profeet Jesaja. U weet waarschijnlijk dat veel hoofdstukken van Jesaja ontstaan zijn na of in de ballingschap. En dit is zo'n hoofdstuk wat je eigenlijk moet horen en lezen tegen de achtergrond van de ballingschap in Babel. Woorden van God. Jesaja 44 lees ik u, vers 1 tot 8. Maar nu, luister, Jacob, mijn dienaar, Israël, die ik verkozen heb, zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder van de moederschoot af, hij die u helpt. Wees niet bevreesd, mijn dienaar Jacob, Jeshurun, die ik verkozen heb. Want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen opkomen tussen het gras als wilgen aan de waterstromen. De een zal zeggen, ik ben van de Heere. Een ander zal zich noemen met de naam Jacob. Weer een ander zal op zijn hand schrijven van de Heere en de erenaam Israël aannemen. Zo zegt de Heere, de koning van Israël, zijn verlosser, de Heer van de legermachten. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En buiten mij is er geen God. En wie kan, zoals ik, roepen, het bekendmaken en het voor mij uiteenzetten, sinds ik een eeuwig volk een plaats heb gegeven? En laten zij de toekomstige dingen, dat wat komen zal, hun bekendmaken. Wees niet angstig en wees niet bevreesd. Heb ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt? Want u bent mijn getuige. Is er ook een God buiten mij? Er is geen andere rots. Ik ken er geen. Tot hiertoe. En de tekst voor de preek is het vierde en het vijfde vers. Of het derde en het vijfde vers. Daar zegt Gods woord, want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. De een zal zeggen, ik ben van de Heere. Een ander zal zich noemen met de naam Jacob. Weer een ander zal op zijn hand schrijven van de Heere en de erenaam Israël aannemen. Voordat ik het woord bedien, gaan wij collecteren en zingen. Laat ik eerst het zingen noemen, Psalm 72, derde en het negende vers. Daar wordt ook gesproken over de stedelingen. En we weten dat het Pinkstergebeuren is begonnen in de stad, in Jeruzalem. En wonderlijkerwijs is dat vanuit die stad ook verder gegaan tot aan de randen van de zee. Ook van deze zee. En we zingen dus vers 3 en 9 van Psalm 72 en wij collecteren de eerste voor de Gereformeerde Zendingsbond, dat is de Pinkster Zendingscollecte. De tweede collecte voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte voor het kerkgebouw. Wij zingen na de preek Psalm 145, vers 2 en 3. Daar gaat het erover dat dat wonder van het evangelie van Pinksteren, dat dat ook wel verbreid moet worden. Wij zijn natuurlijk niet zomaar in de kerk. We zijn er om God te ontmoeten. Maar we zijn er ook om dat wat we hier ontvangen te verbreiden, door te geven. En dat is de inhoud van die versen uit Psalm 145. De Heere zegt, want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. De een zal zeggen, ik ben van de Heere. Een ander zal zich noemen met de naam Jacob. Weer een ander zal op zijn hand schrijven van de Heere. En de erenaam Israël aannemen. Gemeente van Christus, laten wij nog eens even nadenken op deze tweede Pinksterdag. Wat hebben wij eigenlijk met Pinksteren gevierd? Daar zal ik drie antwoorden op geven. En ik hoop dat ik u daarmee dien. Het eerste antwoord, dat vraag ik even aan de kinderen. Als ik zeg, we vieren vandaag een verjaardag. Nou, vandaag dus niet, gisteren. Pinksteren betekent dat wij een verjaardag vieren. Van wie dan? Of van wat dan? Ik weet niet eens of alle grote mensen dat zouden weten. Maar wij vieren vandaag, of gisteren, de verjaardag van de kerk. Van de kerk. He, dat zijn al die mensen over de hele wereld die de Heer Jezus volgen, die hem lief hebben, die telkens samenkomen op de zondag. En wanneer is de kerk nou geboren? Wanneer is dat gebeurd? Dat de kerk ontstond? Precies, met Pinksteren. Want toen werd de Heilige Geest uitgestort. Zo'n kleine 2000 jaar geleden alweer in Jeruzalem. Het gebeurde op het Joodse Pinksterfeest. De 50ste dag na Pasen. En toen kwamen er 3000 mensen tot geloof. En toen ontstond de eerste christelijke gemeente. En wij vandaag, wij stammen eigenlijk geestelijk gesproken van hen af. Dus wij vieren ook een beetje onze verjaardag. Dat hebben we met Pinksteren gedaan. De kerk is een schepping van de Heilige Geest. En als je dat beseft, dan verwonder je je des te meer dat er een gemeente is, ook hier, op deze plek. Op deze plek waar ook al eeuwenlang in dit dorp, in deze omgeving, het evangelie wordt gepredikt en ook wordt geloofd. En als je beseft dat de kerk een schepping van de Heilige Geest is, dan krijg je ook weer veel moed. Namelijk dat er altijd een kerk op aarde zal zijn. Maar toch is het beter, lijkt mij, om van die verjaardag van de kerk niet een heel groot feest te maken. Want de kerk, hè, dat zijn wij. De kerk, dat is een ingewikkeld verschijnsel. Er zijn namelijk niet één kerk, maar er zijn vele kerken. En hoe protestantser en gereformeerder het wordt, hoe meer kerken. En ze lijken eigenlijk allemaal wel op elkaar. En het is zo langzamerhand aan jonge mensen ook niet meer goed uit te leggen waarom er zoveel kerken zijn. De ene kerk is net weer even anders. Gisteren deden in Utrecht, dus bij ons, 15 mensen, vooral jonge mensen, belijdenis. En ik kan je vertellen dat ongeveer de helft van hen door hun belijdenis bij ons van kerk veranderd is. Die hebben zich gewoon even dus met een handtekening laten uitschrijven, zal ik nu maar zeggen, uit hun kerk waarin ze geboren werden en opgevoed. En nu horen ze bij de protestantse kerk in Nederland. En er zitten hier vast ook wel een paar mensen die ook zo'n wending in hun kerk zijn hebben meegemaakt. Dat is natuurlijk toch iets raars, vindt u niet? Dat laat ons zien dat we met de kerk toch echt nog niet in het paradijs gekomen zijn. Daar wringt nog van alles. Nee, misschien is het Pinksterfeest dan ook een aanleiding om niet al te uitbundig te doen. Maar om ons af te vragen, wat hebben we eigenlijk ervan gemaakt als kerk? Maar nou ga ik heel snel naar het tweede antwoord. Het eerste is dus, met Pinksteren vier je de verjaardag van de kerk. Maar nu het tweede antwoord. Want dan zult u natuurlijk zeggen, nee, maar wij vieren toch niet dat de kerk en zo. Maar we vieren dat de Heilige Geest gekomen is. Dat is het. Eerst was hij er nog niet. Dat schrijft Johannes ergens, hè? De Heilige Geest was er nog niet. Want Jezus was nog niet tot heerlijkheid gekomen. Hij was nog niet gekruisigd en opgestaan. Natuurlijk was de Heilige Geest er wel. De Heilige Geest is God, is eeuwig. Maar hij was nog niet zo duidelijk hier beneden. Hij was er om zo te zeggen af en toe. Maar met Pinksteren is de Heilige Geest hier komen wonen. En hij is met kracht doorgebroken op aarde. En toen het Pinksteren werd, ging hij dus van alles bewegen. Er werd met grote vrijheid gesproken in een taal die iedereen verstond. En de mensen die het hoorden, die gingen hun leven ook anders zien. Ze beseften dat ze op een verkeerde weg waren. En toen gingen ze zich omkeren. En ze gingen vragen, wat wilt u? En wat moeten we doen? En ze gingen ontdekken wie Jezus Christus is. En dat heeft gevolgen gehad voor hun hele leven. Dat is wat wij met Pinksteren vieren. Dat de Heilige Geest er eerst niet was. Maar nu wel. Dat vieren wij. Wij vieren dat hij er nu wel is. En dat hij ervoor zorgt dat mensen God zo serieus gaan nemen dat ze hun leven veranderen. En zo ging dat verder. In Jeruzalem konden ze maar niet loskomen van wat ze gehoord hadden. Ze bleven, staat er, luisteren naar het onderwijs. Ze konden niet meer leven zonder te bidden. En ze konden wel heel veel missen. Dat weer wel. Want ze werden vrijgevig. En bovenal kwam er een vreugde in hun leven. Die ze eerder niet hadden gekend. Zeg nu zelf, dat is het toch? Dat is toch bij ons ook zo? Nou ja, veel te weinig. Maar u stemt dat toch in? U verlangt daar toch ook naar? Wij bidden daar toch met elkaar ook steeds om? Nou, dat doet de Heilige Geest. Met Pinksteren vieren wij dat de Heilige Geest er eerst niet was, maar nu wel. Want hij is sinds dat begin niet vertrokken. Hij is niet minder bezig. Hij is de adem van God, die ook een hevige storm kan zijn. Die al je zekerheden wegblaast. Ja, dat is ook iets van de Heilige Geest. Die blaast je zekerheden weg. Je brave geloof, dat ook. En je vertrouwen op je eigen goedheid. En hij laat je één ding ontdekken. De oneindige en onbegrijpelijke liefde van Jezus. En dan kom ik weer even bij u. En bij jou. Die liefde, die moet je toch ook ontdekken. Je hebt er genoeg over gehoord. En je zit hier in de kerk. En je denkt misschien, ja, waarom zou ik mij daar nou iets van moeten aantrekken eigenlijk? Ik weet het allemaal wel hoor. Die hele preek, die heb ik al lang zo'n beetje in mijn hoofd zitten. Die heb ik al vaak genoeg gehoord. Waarom zou ik me daar nou iets van moeten aantrekken? Ik heb vrienden. En die leven gewoon ook goed. Dat zijn prima mensen. En die leven gewoon fijn. Zonder die moeilijke, pijnlijke genade. Zonder die echte verandering in hun leven. En ze weten helemaal niet wat ze missen. en ze voelen ook geen gemis. Ja. Maar Jezus heeft toch echt zijn geest gestuurd om ons dat te laten ontdekken, hè? Dat je iets mist in jouw misschien tamelijk complete zorgeloze leven. En dat er iets is dat je hart echt kan vervullen. En dat is zijn liefde. En de geest brengt je daar. Waarom ontdekt de een dat nou wel en de ander niet? Daar heb ik geen pasklaar antwoord op. Dat moet ik laten bij God. Maar ik weet wel één ding. Dat de Heilige Geest blinde ogen opent. En dat je dat ook nog heel netjes en eerbiedig om kan vragen. En dat je niet beschaamd wordt als je het zoekt bij God. De Heilige Geest doet blinde ogen open en hij geeft je een mond om hem, Christus, te belijden. En als de Geest werkt in je leven, dan kan je dat ook hieraan weten, dat je steeds meer gaat vragen om hem. Want mensen die door de Geest geleid worden, zijn geen zelfvoldane mensen. Dat zijn echt zoekende mensen. Iemand zei eens tegen me, als je God zoekt, zul je hem vinden. En als je hem gevonden hebt, dan ga je hem nog meer zoeken. Zo gaat dat. En dat is de Heilige Geest. Die was er eerst niet, hè. Maar nu is die er wel. Dat vierden we met Pinksteren. En wij vragen, leid ons toch steeds dieper in die liefde van God. Dat hebben wij nodig, hè. Dat steeds dieper ingeleid worden in die liefde van God. Waarom? Omdat er zo machtig veel is. Zo machtig veel heren en sterren die zeggen, kom toch bij ons. Het is zo leuk bij ons. Je hoeft je niet zo druk te maken over je ziel bij ons. Wij geven je iets waarmee je heerlijk kunt wegdromen. Kom bij ons. Dat is toch een enorme zuiging. Dus als die liefde van God, als we daar niet heel diep in verankerd zijn, dan is het ook zo weg. En dat doet de Heilige Geest. Die kent de diepten van God. En hij wil ons daarin binnenbrengen, zodat we het uit ons hoofd laten om ooit een andere Heer te gaan dienen. Nou, dan heb ik twee antwoorden gegeven. Het eerste is, we hebben de verjaardag van de kerk met Pinksteren. En de tweede is, de Heilige Geest is gekomen om hier te wonen, om in mensenharten te wonen. Is er dan nog een derde antwoord? Ja, er is nog een derde antwoord. Want wat vieren wij met Pinksteren? Mijn derde antwoord is, wij vieren dat God trouw is. Trouw aan zichzelf, trouw aan zijn woord. De Heere God houdt zich aan zijn woord. Aan wat hij beloofd heeft. En misschien is dat wel het diepste van dit feest. En als je dat gaat beseffen, dan kan het je de adem benemen. Dat er beloften van God zijn. Die daar liggen. Die daar opgeschreven zijn. Dat de belofte van God is dat hij zal ingrijpen. En dat hij van die belofte niet kan loskomen. Ik zal, dat is Gods belofte, ik zal water uitgieten. En weet je, dat is nou de bodem die je nodig hebt in je geloof. Die we samen nodig hebben. En die we ook erg nodig hebben als wij soms denken dat het met alles gedaan is. Dat het met de kerk voorbij is, dat het met je eigen geloof eigenlijk niet veel is. En als je de afval van God ziet en de leegte in je ziel je benauwt, wat houdt een mens dan nog over? Dat er beloften van God zijn. Dat de Heere gesproken heeft, dat de profeten het hebben doorgegeven. En dat Jezus ervoor gekomen is en aan het kruis gegaan is om die beloften van God te vervullen. Want in hem zijn ze ja. En zijn ze amen. Dus wat wij nou moeten doen, hè, dat is niet alleen naar die kerk kijken en ook niet alleen naar Jeruzalem kijken, maar we moeten nog verder terug naar de profetie. Jesaja 44, ik zal water uitgieten op dorstige grond, water stromen over het droge land. Het is dus een woestijn daar. Er groeit niets, er bloeit niets. En die woestijn, wat is dat? Nou, dat is Gods eigen volk. Ze zijn in Babel en ze hebben eigenlijk geen verwachting meer. En ze denken aan hun kinderen. En schuldbesef drukt hen neer. Dat herkennen mensen vandaag ook wel. Soms, als je aan je kinderen denkt, ik hoop dat u ook met veel vreugde aan uw kinderen denkt, moet u vooral ook doen hoor. Maar ook wel soms met een diep besef van je eigen tekort en schuld. En zo zitten ze daar in Babel ook op een kluitje. Wat is er nou nog te hopen? Oh ja, ze bidden nog, ze zeggen hun gebeden nog. Automatisch, maar zonder spirit. En wat zegt God dan? Ik zal. Dat is God, hè? Dat is degene die zegt, ik zal. Ik zal mijn geest uitgieten. Ik zal stromen uitgieten. Over het droge en het dorre. En dan gaat de woestijn bloeien. Overal schiet het op. Waar het vandaan komt, je snapt het niet. Als je iemand bent die zaait in je tuin en zo, dan komt het zomaar overal op, hè? En je weet het, maar je begrijpt het niet. En dat is zo frappant in Jesaja 44. Tot verbazing en beschaming van de ouderen zijn het de jongeren, de nazaten. Voor hen, over hen gaat die belofte. Want de geest werkt in hen en dan gaan ze iets doen. Ze gaan iets uitspreken, ze gaan iets belijden daar in Babel. Hoor maar wat ze zeggen. Vers 5. De een zal zeggen, ik ben van de Heere. Dat is een belijdenis als je in Babel woont. Want dan zeg je, ik hoor bij die ene God, die je niet ziet, maar die ons zijn woord heeft gegeven. Daar hoor ik bij. En niet bij die beelden van goud en zilver. Dat is de eerste stem. En de tweede zegt, ik heet Jacob. Een ander zal zich noemen met de naam Jacob. En dat is precies de naam waarmee de Heere God zijn volk aanspreekt. Kijk maar in vers 1. Maar nu luister, Jacob, mijn dienaar. Daar hoor ik bij, zegt die tweede. Ik noem mij ook Jacob. Jacob is wel een naam waar een luchtje aan zit. Hielenlichter, bedrieger. Aan de kerk en aan de mensen van de kerk kleeft ook van alles. Maar je noemt toch jezelf Jacob, niet waar? Hier hoor ik bij. Wat is de kerk? De kerk is de plek waar Christus met zondaars wil samenwonen. Dat is de kerk. Dus als je jezelf Jacob noemt, dan zeg je een zondaar. Maar verbonden met Christus. De eerste noemt zichzelf Israël. Ik ben van de Heere, zegt hij. De eerste zegt, ik ben van de Heere. De tweede zegt, ik noem mij met de naam Jacob. En de derde doet iets opvallends. En ik heb een wat andere vertaling voorgelezen dan in uw Bijbel staat. Want er staat, weer een ander zal met zijn hand schrijven van de Heere. Maar dat is toch niet de meest waarschijnlijke vertaling. Er staat eigenlijk, hij zal op zijn hand schrijven. En wat moet dat toch betekenen? Hij zal op zijn hand schrijven van de Heere. In die tijd werden slaven en dienaren gemerkt in de palm van hun hand. Dat was een soort tattoo, zou je kunnen zeggen. Een tatoeage. En wat stond er dan in die palm van de hand? Daar stond van wie je was, de naam van een machtige heer of van een godheid. En deze jongen heeft een tattoo. Maar hij schrijft er iets overheen. Hij past zijn tatoeëring aan en kerft in zijn hand: nu ben ik van de Heer. Voorgoed. Hij neemt de erenaam Israël aan. Wat wil dat zeggen? Hij is geen Jood. Die derde, dat is er een uit de volkeren. Hij komt uit de heidenen. Net als wij, tenminste voor het overgrote deel, zijn wij vast en zeker uit de heidenen afkomstig. Maar hij schrijft, hij kerft in zijn hand van de Heere. Ik weet van mensen die hebben in hun jonge jaren een tattoo laten maken. Er is zelfs een bekende predikster, zal ik maar zeggen, in Amerika. Als je naar het internet wel eens kijkt, dan weet je misschien over wie ik het nu heb. En die heeft haar armen vol van tattoos laten zetten in haar vroegere leven. Maar die heeft ze helemaal aangepast. En daarnaast en daaroverheen heeft ze haar geloof laten tatoeëren. Dat is natuurlijk allemaal wel een wonderlijk ding. Maar zoiets staat dus ook in de Bijbel. De Bijbel is veel moderner dan mensen wel eens denken. En God schrijft ook onze namen in de palm van zijn hand. Dat gebeurt dus als de Heilige Geest komt en als God zijn geest uitgiet als waterstromen. Dan komt er wat naar buiten. Dan staat het in je huid geschreven. Dan beken je kleur. Dan kun je niet zwijgen. Als ik deze profetie uit Jesaja 44 tot mij door laat dringen, dan komen er tot slot twee gedachten bij mij naar boven. En de eerste gedachte is deze: hoeveel moet God inzetten? Hoeveel energie en natuurkracht is er nodig om een woestijn tot bloei te brengen? En hoeveel geest is er nodig om u en mij in het spoor te krijgen? Maar nou is het de glorie van God en van Jezus Christus dat hij zijn almachtige, scheppende kracht inzet om één mens te herscheppen. En dat ben jij. En dat ben ik. En dat is er nog één. En dat is er nog één. En dat is er nog één. De almachtige God zet alles in. Hij stort uit. Hij maakt de woestijn tot een oase. En de tweede gedachte is dat deze Pinksterprofetie ook ons kleingeloof een beetje wil prikkelen. Want je twijfelt, zodra je straks de kerk weer uit bent, en misschien nu al, je twijfelt. Je ziet dat de geest maar mondjesmaat werkt, en bij velen landt het niet. Ja, en hier staat ook nog een kleingelovige voor u. En die moet het u toch zeggen. En ik wil het ook niet anders dan het u echt te verkondigen. Vrees niet, zegt God. Vrees niet, ik ken je al vanaf de moederschoot. Ik zal het doen, ik kom mijn belofte na. Waarom vieren wij nu eigenlijk dat Pinksterfeest? Omdat God een waarmaker is van zijn belofte. Die blijven van kracht tot in het late nageslacht. En wij vieren de verjaardag van de kerk, want Gods beloften verjaren niet. Amen. Laten wij bidden. Heere onze God, u wilt ons leven, ons geloof, onze hoop diep verankeren. Niet in het rulle zand van onze eigen ervaringen en aandoeningen. Niet in de kleilagen van onze bevindingen en onze dogma's. Maar in de vaste grond, in de rotsgrond van uw begin. En uw begin, dat is dat u bij uzelf begonnen bent. En dat u beloften hebt gegeven, waar niet om gevraagd werd. Maar u hebt het bij uzelf besloten. U neemt oorzaken en redenen uit uzelf, o God. En daarom is er hoop. En daarom kan een mens die het in zichzelf niet vindt, het helemaal bij u vinden. Geweldig, Heere God, geweldig dat dat zo is. Want wij leven van wat we niet bezitten. En wij hopen op grond van wat u zelf beloofd hebt en waar zult maken. En soms ook al nu duidelijk waar maakt. Want wij kunnen van u op aan. En wij bidden u dat die stroom door ons heen gaat. Dat kan natuurlijk zo op een dag als Pinksteren en ook nog wel op de tweede Pinksterdag zo als een gloed over ons heen komen. En dat wordt ook wel wat minder in de loop van de week. En soms ook in de loop van het leven. Maar zo is het toch, Heere God, ons leven, dat voltrekt zich zo van zondag naar zondag eigenlijk. Van het ene belovende moment naar het andere belovende moment, wanneer wij uw woorden weer horen. En wij bidden u dat u ons doet leven dicht bij het woord. Het woord wat ons ook de weg wijst, zo jong als we zijn en zo oud als we geworden zijn. We bidden u dat u onze kinderen, die in de kerk zijn en ook een heleboel niet nu, maar dat u die ook dat inprent door ons heen, door ouders en voorgangers heen, dat er een God is op wie je aan kunt. En dat er met hem zoveel te beleven is. En dat hij het je niet altijd makkelijk maakt. U hebt uw volk niet bewaard voor de ballingschap. Integendeel, u hebt hen daarin gezonden. U hebt hen in de woestijn gevoerd. Wij kunnen u ook lang niet altijd volgen met ons denken. Maar wij mogen helemaal afgaan op uw belofte. Opdat ik zal van u. Wilt u zegenen, Heere God, ook deze hele dag? Want alles getuigt van u. De woorden, de verkondiging, de liederen, maar ook de bloeiende natuur. Het heeft allemaal zo'n eigen stem. En wilt u geven dat we dat in dankbaarheid ontvangen? Wilt u zo met ons gaan en met uw ganse kerk, deze geschiedenis door, deze wereld door, totdat u komt? Want dat is de grote belofte, dat u zult komen en dat wij dan voor altijd bij u mogen zijn. En dat er dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, waar gerechtigheid zal zijn. Wij bidden u en danken u. In Jezus' naam. Amen. Ons slotlied, Psalm 104, het 17e vers. Psalm 104, een psalm die de hele breedte van de schepping doorwandelt. En dan het 17e vers, Psalm 104.
Thank you.
Hef nu uw hart omhoog. Ontvang de zegen des Heren en ga heen in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.